Nieuwe blik op het machtigste land ter wereld. Je snapt het pas als je er zelf gaat kijken. Dit is Een Ander Amerika. Met historicus Geert en Waling en presentator Talita Musse.
Talita, sinds wanneer ben jij je zo druk gaan maken over dat beeld dat in Nederland van Amerika wordt geschetst?
Ja, ik weet nog echt heel goed de allereerste keer dat ik me rotschrok van het beeld dat wij in Nederland hebben van Amerikanen en van Amerika. Dat was 2016. Dat was de allereerste keer dat Donald Trump verkozen werd. Ja, dat was wel echt het moment dat ik dacht, nu zit de media er flink naast.
Ja, ik had hetzelfde. Ik had die zomer 2 maanden door de VS gereisd, 10 jaar geleden dus. En daar stonden overal bordjes van Trump in de tuin en nergens bordjes van Hillary. Ook niet in de meer democratische linkse staten en steden. En dat verbaasde mij toen al. En toen die verkiezingsavond was ik in Amsterdam bij een debat en moest ik uitleggen waarom Amerikanen op Trump zouden gaan stemmen. En moest iemand anders uitleggen waarom Hillary Clinton die avond toch ging winnen. En dat wist iedereen zeker. Zelfs CNN had geloof ik nog gezegd 99% kans dat Hillary Clinton gaat winnen dezelfde avond van de verkiezingen. Ongelooflijk. En toen lachte de zaal mij uit toen ik zei dat ik dacht dat Trump nog wel een kans maakte.
Dus Amerikaanse media zaten ernaast, maar ook de Nederlandse media zaten ernaast. Want wekenlang waren er oud-Amerika-correspondenten, journalisten, opiniemakers op televisie zaten zij te vertellen dat Trump gewoon een clown was, een populist, totaal niet een serieuze kandidaat. Niet iemand om echt rekening mee te houden. Het zou een ramp zijn voor Amerika en de Republikeinen waren helemaal van het padje af dat ze met deze kandidaat waren aangekomen. En het is één chockerend omdat hij vervolgens won. Dus hoe kan je er zo naast zitten? En twee, de desinteresse. De totale desinteresse en het gebrek aan nieuwsgierigheid van hoe komt zo'n man dan op? Waar komt hij vandaan? Wie is dat?
Ja, het was voor mij precies hetzelfde. En juist als historicus voelde ik toen eigenlijk al 10 jaar geleden de roeping om die geschiedenis beter uit te leggen. Want ik dacht, volgens mij snappen mensen helemaal niet waar die democratie vandaan komt. En hoe knap het is dat je daar inderdaad boven komt drijven in een democratie van 350 miljoen inwoners. Die echt niet allemaal op hun achterhoofd gevallen zijn. Waarvan een enorme grote hoeveelheid voor het eerst ging stemmen. Omdat Donald Trump meedeed. En daarvoor nog nooit gestemd had in hun leven.
Het is een blijvend gevoel bij mij geweest. Dat de mensen die toen allemaal dus die desinteresse hadden. Vooral dan in de media om niet te willen begrijpen waar het fenomeen Trump vandaan komt en waar dat voor staat in Amerika. Die mensen gaan mij dus vervolgens nu nog steeds vertellen wat we moeten vinden van een tweede termijn Trump, van de Trump administration, van het beleid. Dus dat zijn dezelfde duiders die er toen naast zaten.
Ah, je bedoelt de Amerika-kenners.
De Amerika-kenners. En van die mensen moet ik dus nu aannemen dat hun beeld van Amerika klopt. Ja. Terwijl ze er dus naast zaten en er altijd, ze dachten ook dat hij niet nog een keer herkozen zou worden. En dat hij al lang een impeachment zou krijgen en dat hij al lang in de gevangenis zou zitten. En kijk waar we nu staan. Dus je kan het ook gewoon dat opgeven en gewoon proberen te begrijpen waar dit vandaan komt. Daar zitten we dan. Geert en Waling, historicus en journalist bij EW. En ik, Talita Musse, podcastmaker en presentator. Geerten ken ik al 10 jaar als collega in de media.
Hele goede avond en welkom bij de vooravond. Fidan, wat gaan we doen?
Ja, een week voor de verkiezingsuitslag gaan wij praten met Geert en Waling, Diewertje Kuipers, Juri Albrecht en Talita Musse.
Zeker, dan hebben we ook nog Ker Boekma.
Maar sinds 5 weken zijn we samen, als stel. En dat niet alleen, we zijn nu al op weg naar Amerika. Hoe dat allemaal kan, dat leggen we je later nog wel uit. Mensen om ons heen zijn blij voor ons, maar klinken ook bezorgd. Gaat jullie relatie dat wel redden? Moet je werk en privé wel zo vermengen? Maar dat niet alleen. De meeste zorgen gaan over onze bestemming. De Verenigde Staten. Veel vrienden kijken bedenkelijk. Oh, ik ben heel benieuwd hoe je het daar gaat vinden. Heb je wel een visum gekregen? En je Peruaanse achtergrond dan? Heb je je telefoon leeggehaald? Of je berichten op socials gewist? En als je de Nederlandse media moet geloven, is Amerika al helemaal een enge plek geworden.
Donald Trump is het grootste gevaar voor de wereld sinds Adolf Hitler. Daar zit geen woord overdrijving bij.
Waar het eerst nog een keuze was om als Amerikaanse vrouw mee te doen aan het hippe TikTok-fenomeen Tradwife, word je door Trump nu toe gedwongen om terug te gaan naar de jaren 50.
Ik denk dat het de kapitale fout is dat het wereldkampioenschap in Amerika gespeeld wordt.
Trump regeert als een corrupte, kwaadaardige tiran.
Terug naar vrouwen zonder stemrecht met het enige recht, het aanrecht.
Hij liegt schaamteloos en onophoudelijk over alles. Zet zichzelf boven de wet.
Terug naar kleding naaien voor de mannen en zorgen voor de kinderen.
En laten we niet vergeten, hij valt sinds 3 januari dit jaar illegaal landen binnen om hun leiders, hun kapitaal en hun natuurlijke hulpbronnen met geweld in te nemen.
Terug naar enkel nog een baarmoeder zijn. En of je überhaupt in staat bent om het kind te houden is niet in vragen.
Ik heb een beetje het gevoel dat jij hem nog wel serieus neemt.
Jazeker.
Onze vriend.
Jazeker.
Ja, niet van? Nee, joh, er komt toch alleen maar rommel uit die man. Laten we nou toch eerlijk zijn. Die man praat alleen maar onzin. De hele dag.
Ik ben bang dat de opvolger van Trump geleerd heeft dat liegen en bedriegen, dat dus werkt.
Ja, dat maakt niet meer uit.
Dit is een 21ste eeuwse tirannie met een maffiabaas aan het roer en een fascistisch draaiboek in de hand.
En dan, ik ben zelfs bang dat de Amerikaanse democratie er gewoon aangaat.
Oeh. En toch heb ik nog nooit zoveel zin gehad in een reis. Hear me out. Geerten en ik delen een liefde voor geschiedenis. Hij schreef een boek over de Nederlandse invloeden op de Founding Fathers van Amerika.
Ik ga in gesprek erover met Dr. Geerten Waling, historicus. Even voor EW Magazine. En dat is de aanleiding dat we hem nu vragen. Zijn boek Amerika, dat zijn wij.
En nu hebben we verkering. 5 weken nog maar. En zijn we op weg naar New York. Voor deze podcast dus. We worden gesponsord door het Pascal Instituut. Een privé-universiteit in Leiden die is opgericht door filosoof Jordi Wiersma. Jordi werkt nauw samen met Amerikaanse universiteiten en leidt jonge mensen op in de traditie van de Great Books. Je hoort hem later nog in deze podcast, want hij wacht namelijk op ons in New York. Terug naar onze reis en hoe het allemaal begon. Wat ik zo leuk vind aan Geerten is dat we allebei ontroerd kunnen raken door geschiedenis. Ik vond een speech van Reagan op YouTube en die hebben we inmiddels wel 80 keer bekeken. Volgens mij moet iedereen dit kennen die iets over Amerika en Nederland wil begrijpen.
The bonds between our two peoples represent the longest unbroken peaceful relationship that we have had with any other nation. When we were seeking our independence 200 years ago, your country was one of the first to which our forefathers turned. At that time, the Netherlands was a bastion of freedom and tolerance on the European continent.
Ik vind het echt zo gaaf, dit fragment. Dit is zo mooi.
Ja, dat is Ronald Reagan. Jij hebt het ontdekt.
Ik heb het ontdekt, ja. Want ik was aan het nerden op YouTube, omdat wij met elkaar een podcast gaan maken over Amerika en Nederland.
Ja, ik weet veel van de geschiedenis van Amerika. En zelfs ook veel speeches van Reagan heb ik gehoord. Maar deze kende ik nog niet. Grappig genoeg, in 1982 voor de jonge koningin Beatrix, die op bezoek was in het Witte Huis om 200 jaar destijds diplomatieke banden met Amerika te vieren namens Nederland.
Nancy and I take great pleasure in welcoming Her Majesty Queen Beatrix and His Royal Highness Prince Klaus of the Kingdom of the Netherlands.
Dat is bijna 50 jaar geleden. Wat een andere toon, hè?
Het is zo'n andere toon. Dat choqueerde echt toen ik dit fragment hoorde. Er wordt met zo'n waardering gesproken over elkaar en over die diepgaande band, over die geschiedenissen, over de vrijheid die onze voorouders hebben bevochten.
At that time, the Netherlands was a bastion of freedom and tolerance on the European continent, having fought its own long and costly war for independence.
Wat ik zo leuk vind aan Reagan is, voor de meeste presidenten is de geschiedenis iets kitscherigs, hè? Iets wat ze gebruiken in een speech. Maar bij hem klinkt het bijna alsof hij een beeldhouwer is die uit een homp klei probeert om een mooi beeldhouwwerk te boetseren. En dat doet hij prachtig hier met die Nederlandse geschiedenis van die 80-jarige oorlog, de opstand en dan die Amerikaanse revolutie.
En als je dan naar de actualiteit van nu kijkt en hoe er nu over Amerika gesproken wordt, dan denk ik, ja, jeetje, wat erg eigenlijk. Wat erg.
Ja, ik hoor veel angst, achterdocht, wantrouwen. Er wordt zelfs ook in deze zomer, hè, Amerika 250 jaar. Nou, ik heb vooral in Nederland veel gehoord gehoon over die reflection pool van Trump en de manier hoe hij dan probeerde dat feest te vieren.
Trump bashen is gewoon nationale volkssport geworden. Iedere dag gaat het over Amerika in verval, de democratie in verval. Bij talkshows wordt opgeroepen tot boycotts.
Ja, en ik wil helemaal niet per se Trump verdedigen, maar volgens mij is Amerika zoveel meer dan dat. En zijn die banden waar Reagan het over heeft, zijn zoveel ouder en sterker dan wat één president en één, ja, nu MAGA politieke golf in Amerika zou kunnen betekenen. Zelfs al zou die, zeg maar, willen breken met Europa en ook met Nederland.
Donald Trump is het grootste gevaar voor de wereld sinds Adolf Hitler. Daar zit geen woord overdrijving bij.
Het is ook een beetje ridicuul en arrogant van dan mensen anno nu. Ook van onze leeftijd, die dan 30 zijn. En dan, het is allemaal voorbij. We hebben niks met het land te maken. Wat een belachelijk land. Waarom zijn we daar eigenlijk aan mee geassocieerd? Dat is best wel gênant als je hoort hoeveel onder...
Terwijl we in onze Tesla stappen met de iPhone in de hand op Twitter even nog een vervelende post, of op X ja. Een vervelende post plaatsen.
En misschien ook als journalisten hier dan niet een mega steek vallen in de kranten, in het publieke debat, om dit perspectief juist toe te voegen van hey, focus niet zo op iedere ICE-detentie, maar wat is het grotere, diepere, fundamentele verhaal?
The bonds between our two peoples represent the longest unbroken peaceful relationship that we have had with any other nation.
Ik ben al heel erg lang op zoek naar hoe kan het nou dat we zo weinig historisch besef hebben. En dat heb ik rondom meer onderwerpen. En zo weinig nationale trots. En als ik net die speech van Reagan hoor, dan is ook dat wat ik echt voel. Dat voel ik echt tot diep in mijn lijf. Denk ik, oh, dit gaat over onze geschiedenis. Dit gaat over onze voorouderen. Dit is groot. We zijn allemaal de hele tijd op zoek naar een verhaal wat ons verbindt. Wat moet dan het verhaal zijn in deze tijd? Ja, we hebben deze verhalen.
Als je luistert naar Reagan nu, bijna 50 jaar later, dan is inderdaad wel de vraag, wat is er nog over van die band tussen Nederland en Amerika? Die oude historische band.
Ja, en ik denk dan zo'n historische band, die kan ons ook juist helpen. Hè? Want juist als je een lange band met elkaar hebt, eentje met oorlogen erin, je elkaar hebt bijgestaan op moeilijke momenten in die geschiedenis, elkaar ook nog herkent op een dieper fundamenteel niveau in een vrijheidsstrijd. Ja, dan zou je toch zeggen, dan kan die band, die is dan toch duurzaam en die is dan toch weer barstig.
Dit perspectief is dus eigenlijk dat wat de Amerika-deskundigen niet willen dat je weet.
Ja, want je zou maar eens positief worden en trots op dat wat onze beide landen historisch verenigt of bij elkaar brengt.
Je zou maar eens voorbij Trump proberen te denken in de langere lijnen. En ook niet alleen in het verleden, maar ook in de toekomst. Want er komt ook een moment dat Trump er niet meer is.
Ja.
En dat die banden er nog steeds zullen zijn. Dus ik denk dat het verhaal van ons podcast moet worden.
Wij gaan je een perspectief vertellen over Amerika en Nederland en die onderlinge band, wat je nergens anders hoort.
Tenminste, als je de speech van Ronald Reagan niet kent in 1982.
Als je ons zo hoort praten, weten we het allemaal wel heel goed. Iets meer historisch besef, iets minder paniek en het komt helemaal goed met de banden tussen Amerika en Nederland. Maar Geerten en ik houden er niet van om over één nacht ijs te gaan. Wel houden we van het publieke debat en van tegenspraak. Dus vroegen we het aan een aantal bekenden met verschillende meningen. Kunnen wij wel met goed fatsoen naar Amerika?
Als je daar echt op zoek bent voor familie en dergelijke, dan kan je daar al met alle fatsoen naartoe gaan.
Je hoort James Kennedy, historicus en Amerikaan. Hij is familie van 14 Amerikaanse presidenten.
Ik kan mij goed voorstellen waarom mensen het even niet doen. Omdat ze denken van dit is een land die dan toch wel mij helemaal niet meer trekt wegens de politieke ontwikkelingen daar. Dus als je daar wel echt mee zit, dan zou ik dan wel niet doen en wachten op een beter moment.
Kijk, het bizarre aan deze vraag is dat die gesteld wordt door sommige mensen die met heel veel plezier naar Dubai gaan. Waar ik van denk van ja, maar dat is een land waar homoseksualiteit verboden is en waar de vrijheid van meningsuiting nauwelijks bestaat. Hoe kan je nou aan de ene kant zeggen dat dat een soort van tweede paradijs is, terwijl je van Amerika denkt dat het een gevaarlijk land is waarbij je allerlei gevaren loopt. Dus het is waanzin dat er op die manier over Amerika wordt gedacht.
Onmiskenbaar Victor Vlam, mediapersoonlijkheid en Amerika-kenner. In zijn werkkamer staat een Lego-model van het Witte Huis.
Er gaan jaarlijks nog zo'n, 300.000 à 400.000 Nederlanders naar de Verenigde Staten toe. Dus het is niet alsof het daar nou echt een hele gevaarlijke situatie is waar gekke dingen gebeuren. Dus ik zou me daar echt geen enkele zorgen maken.
Kisa Magendane is beleidsadviseur en opiniemaker. Hij schrijft over discriminatie en hokjesdenken. En hij sprak zich uit voor een boycott van het WK voetbal in de Verenigde Staten.
Voor mij is het heel duidelijk. Nederland gedraagt zich als een kleine jongetje of meisje dat zich niet durft uit te spreken tegen een grote broer. Ik snap niet dat de VS Europa de wereld zo treiteren. Dat het naar Nederland toekijkt, dat doet mij pijn. Dat steekt mij.
Ik denk er zijn verschillende antwoorden die ik wil geven. De eerste is over het tijdperk Trump. Ik wil niet zeggen dat het meevalt wat hij doet, maar als je hier woont, merk je, is het niet dat er constant alles ongeveer in vuur en vlam staat. Ik heb wel eens dat er vrienden bellen en denken dat alles hier verschrikkelijk is. Dat alles op straat afschuwelijk is. Dat je sowieso van allerlei ongeveer moordpartijen tot aan ICE die iedereen wegsleept en allemaal ellende. Het gebeurt, en ik wil niet zeggen dat dat niet erg is. Het is verschrikkelijk wat er gebeurt, maar vanuit bijvoorbeeld hier in Washington heb je het gevoel dat er eigenlijk vaak helemaal niets aan de hand is.
Aan het woord is Iris de Rode. Zij is historicus en woont en werkt in Washington en weet alles van de Amerikaanse revolutie.
Ik denk dat punt 1, dat het vanuit Nederland wordt de VS tegenwoordig natuurlijk veel besproken en we proberen dingen te begrijpen die moeilijk te begrijpen zijn. De impact van de VS op Nederland en op Europa is aan het veranderen. En die rol is aan het veranderen, de relaties. Dus dat is een interessante vraag. Dus ik neem aan dat dat een van de redenen is dat jullie hierover willen hebben. Het is ook de 250 jaar. Dus je wil misschien reflecteren over, hey, wat heeft Nederland eigenlijk gedaan? En dat is veel meer dan de meeste mensen weten. De Nederlandse geschiedenis hier, die hier in de VS ligt. Of de relaties, de rol van heel veel migratie en allerlei onderwerpen liggen hier, maar veel mensen weten dat niet. Dus ik zou zeggen, het is een interessante tijd om te proberen te bekijken van waar komen we eigenlijk vandaan tussen Nederland en Amerika en hoe zit dat dan nu? En misschien kan je continuïteiten zien waar het lijkt op een breuk.
Jordi Wiersma is filosoof en president van het Pascal Instituut in Leiden. Hij reist voor zijn werk veel door Amerika.
Mijn neefje is 16 en toen hij volgens mij aan mij vroeg van Jordi, kun je nog naar Amerika? Want hij had allemaal beelden gezien van ICE en mensen die nogal ruig werden behandeld, to say the least. En hij was een beetje bang, want zijn oom Jordi, die altijd zo vaak op reis is, wilde niet hebben dat zou gebeuren. Nou, heb ik aan hem uitgelegd dat wij op het nieuws in Nederland vooral natuurlijk de extreme gevallen zien. En dat betekent niet dat je niet naar een land kan. Ik kan me ook voorstellen dat deze vraag niet zozeer gaat over ICE, maar over dat het nu een land is waar een president aan de macht is die niet in Nederland door de meeste mensen wordt genast. En dan is de vraag, kun je dan nog wel gaan? Ik ken in ieder geval mensen die om die reden niet gaan. Dat moeten ze natuurlijk zelf weten. Maar ik heb toch wel een gedachte daarbij. Omdat dat vaak uitgaat vanuit een soort moralisme. Te zeggen van, nou, wat daar gebeurt, ik sta daar eigenlijk boven. Want mijn morele systeem keurt het af. En daarmee ook zeggen dat mijn morele systeem eigenlijk hoger staat. Daar kan een soort arrogantie juist in schuil gaan, die ze precies eigenlijk afwijzen bij het regime van Trump. Is dat niet juist een manier om naar de wereld te kijken die je juist niet zou willen?
Al deze gedachten nemen we mee op onze reis naar Amerika. Een reis die ons zal voeren langs de hoogtepunten van New York.
Kijk nou hoe mooi! Oh,
daar gaat een vliegtuig voorbij onder onze ooghoogte. We gaan een beetje heen en weer, voel je dat?
Hij beweegt.
Het gebouw beweegt gewoon. Oh mijn god.
Het gebouw is zo cool.
En langs de lange lijnen in de geschiedenis. Terug tot aan het nieuwe Amsterdam van Peter Stuyvesant.
The Dutch invented New York, which is all about real estate, you know. Yeah. They were real estate developers. And so they...
Langs de slagvelden uit de Civil War tot aan het huis van Thomas Jefferson.
No, you're the center of enlightenment. Oh, my heavens, the Netherlands, without a question.
Quite some books in your library came
from. Yes, quite many. Mm-hmm.
We dringen door tot in de kern van de Amerikanen.
Er zijn wel ongeveer 5 miljoen mensen actief bezig met dit feit dat ze van Nederland afstammen.
En we staan 25 jaar na 9/11 op Ground Zero.
I was up in Midtown on 9/11. And my first thought was my daughter and my sister, because they worked on Wall Street.
Dat hoor je in de volgende afleveringen. Maar eerst terug naar Nederland, waar we kort voor ons vertrek nog wel een heel bijzondere uitnodiging krijgen.
It's an incredible 250 years of America, and from the water to the skies, to cities and towns across the country. Americans coming out to celebrate. It all kicked off at midnight with that countdown in Times Square.
3, 2, 1.
The first time the ball has ever dropped when it's not New Year's Eve.
4 juli 2026. 2 weken voor onze reis. En Amerika viert haar 250 jaar onafhankelijkheid. Geert en ik zijn uitgenodigd door de Amerikaanse ambassade voor de viering in Wassenaar. Locatie, Lauwman Museum. We doen een dansje, we genieten van de cocktails en de hotdogs en schudden heel veel handen. Echt alles en iedereen die iets met Amerika te maken heeft, is bij elkaar gekomen op deze bijzondere 4th of July. De gast hier is ambassadeur Joe Popolo. Je hoort hem en ook zijn baas, president Donald Trump, komt nog aan het woord. Maar eerst hoor je de eregast, onze eigen premier Rob Jetten.
And we in the Netherlands are proud and grateful that we've been a friend and partner to the United States ever since the first salute sounded from the Dutch Caribbean island of Sint Eustatius on the 16th of November 1776. There's a line that runs directly from the first salute to the Leiden University graduate and first U.S. ambassador John Quincy Adams, to the foundation of Holland, Michigan, and to the American War Cemetery in Margaten, from the Netherlands Carillon at Arlington, and last year's NATO summit here in The Hague. And as we reflect on the strong ties between the U.S. and the Netherlands, we could easily go much further back in history. Back to the earliest of days in New York, and all the way to the Pilgrim Fathers. But one thing characterizes our relationship above all else. We are both forward-looking nations. And we both know from experience that our shared past is a strong foundation on which to build a better future. I'd like to propose a toast to our friendship, a toast to 250 more years of friendship. And I would like to say, God bless the United States of America.
Oh, say does that star-spangled banner yet wave?
Guten Abend, Damas and Herrens. Good evening. Prime Minister Jetten, thank you for your friendship and for your kind words and sharing your thoughts with us this evening. It means a great deal. America's founders and their revolutionary ideas about freedom and self-determination were built on centuries of thinking, including critically, Dutch thinking. As my boss, Secretary of State Marco Rubio says, we are a nation built by those who believe that anyone from anywhere can do anything. We are not perfect, but we seek perfection.
For the land of the free and the home of the brave.
A very special hello to everyone, and I want to thank you all for joining us as we celebrate one of the most momentous milestones in world history, the 250th anniversary of the Declaration of Independence.
Nou, zo te horen heeft Talita het hartstikke leuk met de hotdogs en de cocktails. En ze gingen helemaal uit het dak toen net Donald Trump even in beeld kwam op de schermen hier om ons speciaal in Wassenaar een fijne verjaardag te wensen. Maar ja, als historicus kan ik toch niet laten om even de luisteraar mee te nemen naar wat we hier nou precies vieren op de 4th of July. Het lijkt heel overdreven, heel bombastisch, maar ik ga dan toch eventjes iemand aanhalen die aan de basis stond van Amerika, John Adams. Een van de founding fathers. Hij was ook de eerste ambassadeur in Den Haag. En hij zei later in zijn leven dat elke 4th of July zou worden gevierd, en ik citeer hem, met pracht en praal, met shows, spelletjes, sport, kanonnen, klokken, vreugdevuren en feestverlichting van het ene uiteinde van dit continent naar het andere, vanaf dit moment voor altijd. En waarom wilde John Adams nou dat het zo groot gevierd zou worden voor altijd? Omdat het de geboorte is van een land, van een natiestaat, van de Republiek, de Verenigde Staten van Amerika. En dat is wel heel bijzonder. Dat gebeurt niet vaak in de geschiedenis. Het is ook iets heel recents eigenlijk van de afgelopen eeuwen dat natiestaten ontstaan. Er ging in Amerika ook een strijd aan vooraf voor vrijheid, verdraagzaamheid en zelfbestuur. Dat is eigenlijk een feest om te vieren. Denk maar aan je eigen verjaardag. Hoe vier jij je verjaardag? Zelfs als je die niet viert, is het toch een dag die belangrijk voor je is. En dat altijd zal zijn. De dag dat je geboren werd. Zo geldt het ook voor een land. En ja, ik hoor het je al denken. Ook voor Nederland, ja, die heeft ook een verjaardag. Sterker nog, deze zomer nog, dezelfde maand dat Amerika 250 jaar bestond, bestond Nederland 445 jaar. Ook een prachtig getal, maar daar hebben we heel weinig over gehoord. Voor de Nederlandse ontstaansgeschiedenis is eigenlijk heel weinig aandacht. Nou, ik hoop dat iemand er iets aan heeft, want Talita die is al weggelopen. Die staat inmiddels bij de stand met USA merchandise.
Waar zijn wij?
We zijn in het Nationaal Archief in Den Haag. En ik wil je dit graag laten zien, want dit is eigenlijk... Ja, je zou het niet zeggen. We lopen hier eigenlijk om een soort spaanplaatinstallatie heen... waar heel groot opstand en vrijheid op staat.
Ja.
Achter in de leeszaal van het Nationaal Archief. De meeste mensen komen hier om te kijken of ze foute familieleden hebben gehad in de oorlog. Wat zien we hier? Een donkere gang.
Mm-hmm.
En als je hier nou met je ogen dicht even doorheen loopt...
Ik raak echt een band, hè? Met mijn ogen dicht.
Je hoort de presentatiestem van de...
Het document staat daarom bekend als het plakkaat van verlating.
Besef even, dit is een van onze eerste dates als stel. Oké, dat betekent het dus om te daten met een historicus.
Kijk, nou, dit wil ik graag laten zien. Want hier ligt dus eigenlijk het belangrijkste archiefstuk van de Nederlandse geschiedenis. Het plakkaat van verlating. Ligt hier als handschrift. Dus het is het manuscript van uit 1581 van Jan van Asseliers, de griffier van de Staten-Generaal. Hier vlakbij in Den Haag, achter de ridderzaal, heeft hij in een paar dagen tijd een tekst opgesteld waarmee de Staten-Generaal van de Noordelijke Nederlanden besluiten dat ze de Spaanse koning niet langer erkennen als landsheer over de Nederlanden. Dit is eigenlijk de Declaration of Independence van Nederland uit 1581. De tekst is zo revolutionair. Er wordt hierin gesteld dat als een vorst niet als een vader voor zijn kinderen, als een herder voor zijn schapen is, dat hij dan geen vorst is. Dat hij dan een tiran is en mag worden afgezet. En
waar was hij dat ook?
Er waren wel eens klachten tegen hem. Er was een lijst met grieven tegen hem opgesteld. Die staat hier ook in dit plakkaat van verlating. Namelijk, hij had troepen ingelegerd, hij had belastingen opgelegd zonder toestemming. De vragen aan de bevolking.
Sowieso dat de belasting er was.
Tiende penning. Nee, dat kun je wel zeggen. Maar juist voor jou is het interessant te weten dat eigenlijk de religiestrijd het belangrijkste was. Dus de vrijheid van religie, ja. De vrijheid van geweten.
Mensen staan daarom bekend als het plakkaat van verlating.
Kijk,
dit is voor de toeristen, denk ik.
Stel de Staten-Generaal dat een vorst voor zijn onderdanen moet zorgen. En niet andersom.
Een vorst is aangesteld tot hoofd van zijn onderdanen om hen onder zijn hoede te nemen en te beschermen, zoals een herder zijn schapen beschermt.
Het lijkt een beetje alsof het gewoon zo in een gangetje staat van dit gebouw, alsof het niet het topstuk is van dit Nationaal Archief.
Nou, dankjewel dat je dat zegt. Dat is precies ook mijn punt. Het ligt er wel mooier bij dan vroeger. Vroeger had het in een soort pizzadoos liggen.
Ja.
Echt, met een lapje eroverheen. Heel mooi, heel mooi stukje textiel. En dan kon je het optillen en dan ging een lampje aan en kon je kijken.
Ja.
Nu ligt het hier. Wat je trouwens ook ziet, je ziet het stempel op het document. Het is een document, een handschrift uit 1581. Er staat gewoon een stempel op met Rijksarchief.
Dat is ook heel raar, want het is echt zo'n heel mooi verkleurd gele documentje met inderdaad handschrift waar de, aan het haaltjes. En
ja.
Het ziet er heel oud, perkamentig uit en dan gewoon zo'n stempel, archief, pats.
Maar het oorspronkelijke handschrift, dat museale, dat is pas eigenlijk begin 20e eeuw, dacht de toenmalige Rijksarchivaris, kom, laat ik eens op zoek gaan naar de oorspronkelijke tekst. En die heeft het gevonden. En wat is er gebeurd? Bam, stempeltje erop, Rijksarchief. Dus het mooiste of het belangrijkste document van Nederland, eigenlijk ons ontstaans, ons geboortepapier, is gewoon even bestempeld met een Rijksarchief stempeltje. Want ja, geen uitzonderingen.
Ik kan me echt niet voorstellen dat je dit vindt en dan in je handen hebt en dan ziet, je realiseert, dit is het origineel. Dit is het geboortepapier van mijn land.
En dat je dan,
en
denkt,
dat je dan die stempel
pakt.
Als ik gewoon puur fysiek me voor in te beelden dat je dan die stempel daarop zet. Dat is,
pijn, hè? Ja.
Dat is zeg maar nog erger dan iemand tegen zijn wil in tatoeëren, zeg maar. Dat is gewoon, ja, weet je, dat is echt gewoon...
Ik vind het ook alweer iets moois hebben, want het zegt ook weer iets over de ambtelijke... De ambtelijke manier van ermee omgaan en hoe in Nederland de overheid met de eigen archiefstukken omgaat. En zelfs met de belangrijkste, de onafhankelijkheidsverklaring. Ja.
Mooi.
Het zijn ook officieel, hè, de Unie van Utrecht en het plakkaat van verlating zijn officieel teksten van de Staten-Generaal. Dus van de regering, van de overheid. Dus liggen in het Nationaal Archief. Het Nationaal Archief, dit gebouw, is opgericht om de overheidsdocumenten veilig te stellen. Dus dit is een van de eerste... Ja, overheidsdocumenten van de Nederlandse staat.
Dat snap ik, maar je zou zeggen, het is ook een publieksdocument. Het is ook een document van ons.
Nou ja.
Dat over ons gaat.
En om dat te begrijpen...
Niet alleen voor archivaris.
Kijk, het is onze onafhankelijkheidsverklaring. Hè? Declaration of Independence, zou je zeggen.
Ja.
Dus om dat te begrijpen... En om waarom wij niet op 26 juli... Kijk, het staat daar, 26 juli 1581... Is die ondertekend hier in Den Haag. Maar ik weet niet of jij op 26 juli wel eens een feestje viert of een oranje tompoes eet.
Nee,
maar...
Nee.
Dus om dat te begrijpen waarom er op 26 juli geen nationale 4th of July is, Independence Day, Onafhankelijkheidsdag. En waarom deze tekst eigenlijk hier een beetje bijna ligt te verstoffen in een halletje in een van de lelijkere gebouwen van Den Haag. Daar moeten we eigenlijk voor naar de andere kant van de oceaan.
En nu weet je dus hoe Geerten en ik in het vliegtuig terecht zijn gekomen. En waarom wij deze reis maken.
Ladies and gentlemen, from the flight deck, you've got the latest information on this flight. At this moment, we are in this in our descent towards New York. We expect to land at 10 minutes past to New York time. Weather conditions, you can see it outside. Very good conditions and temperature of 27 degrees Celsius at this moment. From the flight deck, in name of this whole crew and all collaborators of Kena, thank you very much for flying with us.
Hoe voel jij je?
Nou, als historicus heb ik voor het eerst in mijn leven het idee, na 20 jaar, dat mijn historische kennis nu echt heel actueel is. En dat ik ook het idee heb dat heel veel mensen niet snappen hoe Amerika in elkaar zit, omdat ze de geschiedenis niet kennen. En ze de ontwikkeling van dat land, maar ook van het idee van Amerika, van die waardegemeenschap die we in het Westen zijn geworden, waar Amerika de grote leider van is, de free world, zoals dat ook wel genoemd is. Dat we daar eigenlijk helemaal geen goed begrip van hebben, omdat heel veel mensen de historische ontwikkeling daarvan gemist hebben. En ik hoop dat we nu op deze reis samen de kans krijgen om dat zelf weer te ontdekken op een nieuwe manier. En zelf met onze eigen ogen te zien en mensen te spreken hierover. Maar ook voor het Nederlands publiek te vertellen dat er echt een ander Amerika is dan je meekrijgt als je de talkshows kijkt of als je kranten openslaat.
Ik heb echt het gevoel dat ik nu naar het land ga wat op een bepaalde manier mij het meeste heeft gevormd. Zonder dat ik er ooit ben geweest. Of het nou om mijn lievelingsboeken gaat, ik noem maar even wat, East of Eden van Steinbeck. Of het nou gaat over mijn lievelingsfilms. Alle spaghetti westerns met Clint Eastwood tot The Godfather tot aan Christopher Nolan. Of de singer-songwriters Paul Simon en Art Garfunkel, waar ik echt die ik diep in mijn hart heb zitten. Ik heb het gevoel dat alle teksten, gedachten, ideeën, gevoelens vertolkt zijn door Amerikanen. En die leven in mijn hoofd, die leven in mijn hart. Dat is hoe ik mijn identiteit zelfs heb opgebouwd van kinds af aan. En ik ga nu gewoon naar dat land toe. Ik ben dat land dus eigenlijk ook schatplichtig. En dan denk ik, oh ja. Ik merk bij mezelf dat ik een enthousiasme heb om naar Amerika te gaan, wat bijna verboden is. Dat ik bijna, terwijl ik ergens ook wel denk van, maar wat als het wereldbeeld of zo en de maatschappijvisie waar die Amerika nu laat zien, wat als dat het winnende paard is, weet je wel? Wat als wij zeg maar in het verliezende denkkader zitten in Europa en wat er nu in Amerika gebeurt gewoon het winnende paard is of zo. En ik merk ergens van, ik vind het gewoon wel spannend dat je daar niet enthousiast over mag zijn, want je moet in Nederland, moet je heel negatief zijn over de huidige politiek en de opvatting in Amerika.
Ik bewonder je enthousiasme en ik krijg nog meer zin in onze reis. Ik hoop alleen wel dat jij met je halve Peruaanse identiteit wel het land in komt.
Ja, en anders ga ik lekker donuts eten ergens in het detentiecentrum. En dan hou je me over 2 weken weer op of zo.
Gezellig.
Your Majesty is... We stood and heard the cannons welcome you a moment ago. I couldn't help but think back to the early years of our fledgling republic. 1776, shortly after we declared our independence, a tiny American fighting ship sailed into the Dutch port of St. Eustatius in the Windward Islands of the Caribbean. Our new nation's flag flying proudly on the mast. No powerful government had yet recognized us. But the cannons of the Dutch fort bellowed out the first foreign salute to the American flag flown by a naval vessel. Today, we return the honor. We've been side by side for 200 years. Such friendship is appreciated here. Your Majesty, welcome to the United States.
In de volgende afleveringen nemen we je mee naar een ander Amerika. Ons Amerika. We duiken in de geschiedenis. Waar komt toch die voorliefde voor vrijheid en tolerantie vandaan? Wat verstaat een Amerikaan onder goed burgerschap? Is dat wel hetzelfde als voor ons? En hoe trots mag je zijn op je land voordat het ongezond wordt? Dit is Een Ander Amerika. Deze podcast werd mogelijk gemaakt door het Pascal Institute, Nurture Your Wisdom en EW Magazine. Wil je meer afleveringen volgen? Vergeet dan niet te abonneren.